Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Oh, de persoon waar je nu mee aan het daten bent.
Ja.
Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Aflevering 118 alweer. Op afstand, ik zit in het huis van Rintse. Zo dichtbij, maar zo ver weg.
Ja, je voelt a world away, baby.
Ja, hè? Wat is het nat en koud.
Het is nat, grijs, koud, één barre ellende. Het houdt ook gewoon niet op, hè? Vorige week was dit al zo, de komende week is het ook zo.
Precies, het is verschrikkelijk. En oh, wat hebben wij het zwaar.
Precies. Nou, wederom kunnen we nu alweer stoppen.
Ook lekker in je huis in Amsterdam-West.
Ja.
Ja, inderdaad.
Nooit anders.
Wat zijn wij zielig.
Ja, samenvatting.
Hoe gaat het met je? In wat voor staat tref ik je?
Nou, over het algemeen ga ik wel weer iets beter. Dus dat is fijn. Gewoon op individueel persoonlijk niveau. In onze individualistische samenleving. Super.
Precies.
Ik merk wel dat ik heel erg zin heb om weg te gaan. En dat is wel altijd... Ja, dat heeft twee kanten. Ik denk dat aan de ene kant is het natuurlijk een soort escapisme. Dat je gewoon de situatie waar je nu in zit niet geweldig vindt.
Ja.
Maar ja, dat heeft bij mij ook, bij iedereen, vooral met dit weer, zorg te maken met die herfst.
Mm-hmm.
En aan de andere kant heeft het ook juist te maken met dat ik gewoon weer zin heb om dingen te doen en te ondernemen. En dat is alleen maar goed, denk ik. Maar ik was echt zo de afgelopen dagen dat ik gewoon, of de afgelopen week, dat ik meermaals op mijn eigen Instagram... Ik vind het heel treurig. Naar mijn hoogtepunten ging ze op mijn profiel. En dat ik zo... Ik heb volgens mij echt iets van 6 hoogtepunten van Amerika deze jaar. Maar dat ik die zo meerdere keren ging bekijken. Gewoon zo soort nostalgisch en triest.
Ja.
Om gewoon maar weer in die... ik wou zeggen gelukzalige bubbel. Maar dan over romantiseer ik het natuurlijk alweer meteen. Maar ik ben er natuurlijk wel ook heel gelukkig geweest. En heel vrij. En gewoon dat... gevoel dat op elke hoek het avontuur ligt en dat je gewoon niet precies weet hoe je dagen eruit zien, maar dat alles mogelijk is, dat mis ik gewoon nu even heel erg.
Ja.
En tegelijkertijd geniet ik op zich ook wel gewoon van mijn routine en van rustiger aandoen. Ik had een heel grappige ervaring, wat echt jouw allergrootste nachtmerrie van de wereld is.
Ja.
Namelijk, ik was naar de Taylor Swift film.
Oh
en
ja.
En dat is niet een film over haar leven of zo. Of weet ik veel, een film die zij heeft geregisseerd of waar ze inspeelt. Nee, het is de concertopname, de live opname van dus haar Eras Tour. Waar ik volgende zomer naartoe ga in Amsterdam. Maar er is dus ook een filmvertoning nu van. 3 uur lang zie je gewoon dat concert. Hoor je en zie je dat concert. Nou, en ik ging daar naartoe. Eerst was ik echt zo, nee, ik wil daar echt niet naartoe. Want ik wil een soort die ervaring houden tot hier in Amsterdam. Tot ik er live bij kan zijn. Ik wil het soort van, weet je, niet alles al weten. Niet voorspelbaar. Maar toen zag ik op TikTok allemaal filmpjes. En toen dacht ik, ik moet dit gewoon nu zien. Ik heb dit nodig in mijn leven. Nou, dat was al het begin. En toen ging ik met Lizzie, onze gemeenschappelijke vriendin, die ook een Taylor Swift fan is. En met haar neefje, die ook echt een enorme Swiftie bleek te zijn. Olivier. En nou, we gingen op zondagmiddag Pathé Arena. Je kan je voorstellen, alleen maar kinderen en tieners. Gewoon die hele zaal zat vol met minderjarigen eigenlijk.
Mm-hmm.
En wij. Olivier is eind 20, wij zijn begin 30. Super. En natuurlijk ook heus wel, weet je wel, wat plukjes andere verdwaalde volwassenen.
Wat maar moeders.
En vooral heel veel ouders inderdaad, die mee moesten met hun kroost. Maar het was gewoon... Ja, nogmaals, voor jou de grootste nachtmerrie ooit. Iedereen, of nou niet iedereen, er waren ook mensen die gewoon braaf zaten te kijken, popcorn zaten te eten en geen kick gaven. Maar een groot gedeelte toch wel van de zaal, vooral in het laatste deel, stond gewoon te springen, te dansen, te zingen. Een soort tieners gingen een soort halve heksencirkel doen op het podium. Maar ja, wij gingen dus ook gewoon meedoen. Dus op een gegeven moment, ik ik wil zeggen, we moeten naar voren, we moeten meedoen in deze experience. Dus wij naar voren rennen. Gewoon daar springen voor dat podium. Ja, echt, ik zeg maar, als ik het nu ook vertel, denk ik echt, what the fuck? Wie denk je wel niet dat je bent? Ben je een soort unhinged 12-jarige? Maar in dat moment was het gewoon volkomen logisch. En het was echt een soort therapie. Gewoon echt gejankt, gelachen, gedanst, gezongen. Helemaal zo'n catharsis moment.
Ja, ik heb het voorbij zien
Jij
komen.
Bent ook gewoon een soort van doodstil. Jij kan ook gewoon nu soort geen reactie geven.
Volgens mij heb ik bij Lissy nog wel kunnen reageren met het woord verschrikkelijk. Heb ik ook gewoon gestuurd. Verschrikkelijk.
Bij mij gewoon doodstilte. Ja. Gewoon, ik kan jou niet serieus nemen op dit moment. Ja.
Ik liet het ook zo zien aan een dochter van Rinse, 14. Gaat ook naar die film uiteraard. En die keek zo. En die zei zo, wow, cringe. Keihard genist door een 14-jarige.
Oh my god, dat vind ik echt niet leuk. Wow. Ik ben echt beledigd.
Oh,
nu kan ik even niet reageren.
Oh wel, je kan er hebben. Ze is 14.
Ja, maar...
Nee, maar...
Okay. Helemaal goed. Ik omarm de cringe. Ja, volgens mij wordt het leven zoveel makkelijker en beter als je je eigen cringe omarmt.
Oh, dat denk ik zeker. Ja, absoluut.
Kan jij dat? Ik niet.
Oeh, ik echt niet. Ik kan niet eens deze podcast terugluisteren. Dan denk ik al, jezus, hou even je mijl, joh.
Ik heb elke week echt een soort innerlijk dialoog. Wij maken natuurlijk gewoon snippets.
Ja.
En om die dan terug te moeten luisteren of zien.
Mm-hmm.
Ik heb dan gewoon echt een soort inzinking. En dan denk ik, nee, oké, het moet gewoon kunnen. En daarna ga ik het dan ook niet meer terug. Weet je wel, kijken of luisteren. Ook als
gaat
het
gewoon online. Hup,
dat heb jij dus ook, ja.
Mm-hmm.
Lastig.
Ja, zeker.
Hoe gaat het met jou? Hoe is jouw week?
Ja,
Tell me more.
Ja, mijn week is best wel... Ik heb gewoon heel veel leuke dingen gedaan. Dat is ook wel eens fijn. Mm. Ik heb een hele leuke avond en nacht gehad in Antwerpen. En nacht duurt inderdaad bij mij tot 23:30 in de nacht.
Nee, echt langer. Jij ging mij toen een appje sturen, volgens mij. Het was echt 23:30 of zo.
Ja, nee, dat was...
Op een door de weekse dag.
Nee, dat was een andere dag. Waar kwam ik toen ook alweer vandaan? Oh, ik weet het niet eens meer. Ja,
is
maar
het
toen
party era?
Was ik echt tot heel laat op, hè?
I know. Ik was helemaal verbaasd.
Waar was ik? Nou, dit is dus een beetje wat er met mijn brein aan de hand is.
Mm.
Ik ben soort... Omdat ik het niet meer heel druk heb... ga ik dus opeens heel laconiek met mijn tijd om.
Oh ja.
En sta echt op het punt heel veel dingen te vergeten. Ik had me ook een uur vergist in deze opname. Ik zat al lekker klaar om 4:30. Ik ben er hoor. Ik had aan jou gevraagd of het later kon.
Ja.
En ik was er een uur eerder. Dus
super.
Top, ja. Maar mijn broertjes kwamen naar Antwerpen. We hebben zo heel leuk stad gebanjerd. Lekker gegeten. Ze hadden echt een ontzettend mooi hotel waar ze sliepen. En dan had ik ze cadeau gedaan voor hun verjaardag. En dan was heel leuk zo dat ik zo die kamer opendeed. En er stond zo bij een zo'n jacuzzi. Bij de ander ook zo'n houten bad in de kamer en zo. En dat was echt heel leuk.
Cool.
Ja, echt heel leuk. En,
en ook fijn om met z'n drieën gewoon even weer in zo'n stad te zijn... die je niet met in dat gezelschap kent.
Precies, ja, met z'n vijf. Want mijn broertjes vrouw was er ook bij. En Rins was er ook bij.
Oh, ja.
Dat was heel leuk. Er was iets anders waar ik... een optreden waar ik een beetje tegenop zag... wat ik heel spannend vond, dat viel weg. Dat werd afgezegd. Dus dat was een soort, extra...
Ja, zo'n enorme vrijheid en gewoon rust.
Chillness, ja. En ik heb... Eergisteren, ik heb 2 dagen in de keuken gestaan... heb ik Indische rijsttafel gemaakt voor onder andere Pepijn Schoneveld... en Raoul Heertje en Alex Ploeg en allemaal van vrienden Nina de Lacroix. Ik noem haar maar, omdat ze altijd super boos is... dat ze niet wordt genoemd in de podcast. Ik heb gekookt voor Nina de Lacroix. Gaat het toch gewoon over mij?
Super, eregast.
Nina de Lacroix was de eregast... Vief en Daan, mijn beste vriend, was er ook. En we hebben zo... Oh, en Rinse, nu heb ik iedereen genoemd. Want anders dacht je zo... Oh ja, want anders noem je mij niet. Waarom niet? Oké, iedereen genoemd. En Nina de Lacroix dus. En ik had 2 dagen in de keuken gestaan. Daan ook. En we hadden een hele Indische rijsttafel opgezet.
Wat heerlijk.
Lekker gegeten, lekker gekletst, mooie verhalen. Raoul kwam toen net van zijn optreden bij Galit en Sophie. Wat ik iedereen aanraad eventjes terug te kijken. Was echt heel erg mooi wat hij daar zei. Over Israël-Palestina uiteraard. Daar ging het over. En het was fijn om daar eventjes over na te kunnen praten. Maar ook om gewoon even samen te zijn.
Ja,
dat heeft me echt heel erg goed gedaan. En ik heb dus gisteren, dat was heel, heel chill. Rinse presenteert af en toe de ochtendshow op Sublime.
Oh ja.
En dat had hij, vandaag is het vrijdag, dus vanochtend, maar ook gisterochtend. En eigenlijk moest ik allerlei dingen doen. En ik heb dat gewoon allemaal niet gedaan. Ik ben in bed blijven liggen tot hij thuis kwam. Om 22:30, 23:45. En toen ging hij weer in bed liggen. En toen hebben we tot 5:00 'smiddags in bed gelegen.
Oh, wat lekker.
En niks gedaan. Gewoon die videolandserie die jij ooit hebt getipt. Die Million Little Things of zo.
Oh ja.
Gewoon de hele tijd gekeken. Rinse viel de hele tijd in slaap. Want die was helemaal kapot. En ze was echt... Het was fantastisch.
Wat heerlijk. En dan met dit weer.
Het was,
en gewoon even helemaal je eigen bubbel.
Het was zo ontzettend lekker.
Oh, wat goed.
En daarna ook vreten besteld. In bed opgegeten.
Vreten besteld.
Vreten besteld. Van bed naar bank verplaatst. En ja, het was heerlijk. Dus,
oh, wat goed, schat.
Ja, echt.
Dus heeft dat je een beetje opgeladen?
Ja, ik denk het wel. Nee, ik ga sowieso...
Ik denk het wel, ik weet eigenlijk niet hoe ik
me voel. Nee, maar het gaat sowieso... Het gaat gewoon allemaal zo... Ik heb gewoon echt niks te klagen of te zeiken. Want nou ja, als je je eigen leven vergelijkt met... Nou, zet maar even een radio of tv of een social media aan. Denk ik, nou, ik moet sowieso mijn mond houden. Maar ja, eigenlijk alles wat gaat en moet gebeuren, dat gebeurt. En het gaat ook gewoon goed. Dus... Ja, ik ben gewoon wel prima. Eigenlijk, ik ben wel prima. Dat is
nou,
het.
Nou, fijn.
Ja. Dus, oké. Okay.
Dus, laten we door.
Laten we over het verdere prima des levens gaan praten.
Wow, lange bumper.
Ja, heel lang.
Verveelde me gewoon.
Ja, ik heb... Ik ben al drie keer naar de keuken geweest. Nieuwe koffie gezet. Van alles. Ja, waar wil jij het allemaal over hebben?
Waar wil ik het allemaal over hebben? Ja, ik heb dus wel ook een beetje hetzelfde als jij. Dat ik gewoon denk, ja, het gaat allemaal gewoon wel prima.
Mm-hmm.
Wat heel fijn is, natuurlijk. En ook... Ik heb wel een beetje zo... Ik heb over 1,5 week die ingreep. Die LIS-behandeling. Ja. Voor die onrustige cellen. En ik ben er nog niet echt mee bezig, maar ik merk dat ik daar ook wel dat ik dat gewoon een beetje zo uit de weg ga, weet je wel? Dat je ook omdat ik weet gewoon niet precies wat het inhoudt. Ik weet niet hoeveel last ik daarna kan hebben. Je kan 3 weken blijven bloeden en krampen hebben. Je kan ook na een paar dagen je eigenlijk alweer prima voelen. Een paar dingen mag je een paar weken niet, maar weet je, allemaal overkomelijk natuurlijk. Maar ja, ik ga gewoon wel heel erg. Het was wel grappig, want ik vertelde het zo aan een vriend. Via iMessage, want hij was in New York. En toen zei hij iets van... Of ik zei, ja, wel gewoon kloterig. En ik merk dat ik er wel gewoon een beetje zo gestrest over ben. Maar weet je, ik duw het ook een beetje weg. En toen zei hij iets van, ja, kan je goed tegen onzekerheid? Toen dacht ik echt zo, sorry, maar wie kan er wel goed tegen onzekerheid? Maar toen dacht ik wel, ja, ik kan er wel echt heel slecht tegen.
Oh.
Dus ik probeer altijd een soort go with the flow en... Het leven is niet maakbaar, het leven is niet te controleren. En dat vind ik ook allemaal, dat geloof ik ook. En op sommige momenten kan ik dingen heus wel goed loslaten of gewoon op zijn beloop laten. Maar met dit soort dingen, die ook gewoon echt zo ongrijpbaar zijn... en ook toch best wel, het is gewoon spannend. Het is, ik blijf het gewoon heel raar vinden met die onrustige cellen... dat je er gewoon verder niks van merkt.
Ja.
Dus ik heb nog nooit ergens last van gehad in dat gebied, zeg maar...
Mm-hmm.
En dan toch dat je weet van, oh ja, maar er is wel echt iets mis, want het moet gewoon worden weggebrand eigenlijk. Daardoor ben ik wel zo dat ik denk, oh ja, dit is wel iets wat ik dus heel erg uit de weg ga. En ik merk dat ik de afgelopen weken me even heel erg aan het begraven ben in werk. En ik vind dat dus eigenlijk wel fijn. Want ik heb gewoon veel te doen. En ik merk dat ik eindelijk gewoon weer een beetje soort mijn productiviteit terug heb. En gewoon ook weer meer in een schrijfflow zit. En dat ik ook gewoon mijn werk heel leuk vind. Dat ik gewoon echt meerdere keren per week zo'n soort gevoel heb van... Wow, zo bizar. Wat is er? Waarom dans je?
Ik dacht dat je ging zeggen... Dat je weer dankbaar ging zeggen. Ik zat erop te wachten.
Ik ben het woord aan het vermijden, maar ja. Nee, ik ben echt super dankbaar. Zie je, ik rol nu met mijn ogen. Ik heb een groei meegemaakt. Groei doorstaan.
Oh.
Nee, maar wel dat ik gewoon... wel denk van, wow, het is echt wel bizar. En ik denk dat jij dit ook wel heel erg deelt. Daar hebben wij het ook wel vaker over. En ik had het ook vandaag met een andere schrijvende vriendin over. Maar dat het gewoon echt wel heel bijzonder is... dat wij zoveel dingen kunnen doen die we heel leuk vinden.
Ja.
En ja, waar dus ook gewoon genoeg animo voor is in de vorm... Nou, ook met deze podcast natuurlijk, maar ook met gewoon heel veel sprekersklussen... en allemaal verschillende schrijfklussen. En ja, dat is wel, ik prijs me daar wel gewoon echt heel erg gelukkig mee. Mm-hmm. En dat besef heb ik gewoon de afgelopen weken. Plus dat ik dus ook veel te doen heb, dat het gewoon wel goed gaat allemaal. En maar dat ik ook wel dacht, ja, en hier hebben we natuurlijk vaak over gehad, maar die grens tussen lekker in je eigen bubbel zitten, je ook best wel. Het gaat weer iets helemaal mis. Ik gooi allemaal ringen door de kamer heen. Kan nooit een keer normaal. Ik ga gewoon doorpraten. Het is niet gebeurd. Maar je daarmee ook een beetje isoleren. Dus heel erg zo in je eigen bubbel blijven. Dat kan ook zo heel erg twee kanten op gaan, toch? Dat je aan de ene kant... nu zit ik nog heel erg zo in dat lekkere gevoel van... Oh, ik vind het ook met dit weer en met gewoon... Ik vind mijn huis heel fijn. En gewoon elke dag als er overdag ook kaarsen aan. En gewoon 1000 koppen thee. En gewoon lekker in je joggingpak werken. En het gevoel hebben van ook, oh, zit er echt goed in. Maar het kan natuurlijk ook dan weer zo overslaan op... Oh ja, ik zie nu al weken bijna geen vrienden. En ik reageer niet op berichten. En ik voel me ook een beetje detached van de werkelijkheid. En ik moet dus ook denk ik wel gewoon met die ingreep in het vooruitzicht. Want ik dan die weken daarna moet ik ook echt rust nemen.
Ja.
Moet ik wel gewoon echt ook even voor zorgen dat ik bijvoorbeeld gewoon genoeg mensen hier thuis uitnodig of zo. Weet je wel, dat ik gewoon vraag of mensen hier willen komen werken of voor me gaan koken of gewoon dat soort dingen. Dat ik niet helemaal dan in een soort isolement terechtkom en dan ook echt wel naar de depressievere kant toe kan schieten. Dat, ja, dat weet ik ook gewoon van mezelf.
Ja.
Ja, dus dat is even aan de gang. Maar ja, nogmaals, ik vind het nu eigenlijk gewoon heel lekker om gewoon even in mijn eigen bubbel te zitten en gewoon ook shit te fixen of zo. Het is toch ook een heel lekker gevoel als je gewoon denkt... oh ja, ik heb gewoon in ieder geval alle werkballen gewoon goed in de lucht. En ja, ik ben gewoon heel veel mooie dingen aan het doen en maken. En dat is gewoon heel cool.
Ik vind het wel een interessante vraag inderdaad... over kan je goed tegen onzekerheid? Want eigenlijk is je reflex om te zeggen, nee, natuurlijk niet, dat kan niemand. Maar ik denk dus dat er ook situaties zijn waarin je dus best wel comfortabel bent in het misschien, zeg maar. Dat er gaat iets gebeuren of niet. Maar het nog niet weten kan ook weer heel veel energie geven in... Ik probeer eventjes op een voorbeeld te komen, maar... Nou, dat heb ik niet.
Super.
Nee, maar...
Altijd leveren, die meid?
Nou, bijvoorbeeld... stel dat je iemand heel leuk vindt. Stel. En je weet niet of diegene... 's avonds komt, ja of nee. Dan, zeg maar, is dat... Die misschien en die onzekerheid kan dus ook heel... Omdat je dan nog helemaal kan gaan bedenken hoe het dan is. Als hij komt, misschien, bla bla bla. Dat is nog eigenlijk heel onrealistisch. Het is nog helemaal van jouzelf. En zodra je of wordt afgewezen, dan is het kut, want dan komt hij niet. Maar ook als hij wel komt, dan wordt het echt. En dan wordt het een soort van nog...
Ook weer spannend of zo.
Spannender of zo. Maar ik vind dus soms de... heeft het misschien ook iets heel comfortabels.
Wow, dit is wel echt een goede analyse. Mooi. Ja, ja dus, dit is wel echt waar, ja.
En dat is denk ik ook met... Nou, ik denk dat eigenlijk ook zo gaat. We krijgen natuurlijk heel veel levensvragen over carrières en dingen veranderen en zo. En ik vind het, misschien ga ik ooit nog. Dat is natuurlijk ook nog wel iets... Dat is weer een onzekerheid die... heel prettig kan zijn. En dat is ook weer een hele goede motivatie voor.
Ja, want het heeft ook inderdaad een soort. Juist ook vanuit een situatie die soort nog niet helemaal duidelijk is. Of waarvan je inderdaad. Want onzekerheid heeft natuurlijk inderdaad te maken met spanning. Of met dat er soort iets in beweging is. Of niet helemaal iets rond. Of van begin tot eind. En daarmee zit inderdaad ook heel erg dat element van hoop, van fantasie, van soort van kunnen dromen nog. Mm-hmm. En ook, ik bedoel, de andere kant is natuurlijk dat je gaat doemdenken. Of dat je gewoon een soort denkt, oh ja, dat je ook, je kan ook pessimistisch van worden. Of een soort naar die kant overslaan. Maar het heeft inderdaad wel die soort. Het heeft ook mogelijkheid in zich nog of zo.
Ja. Ja, dat vond ik mooi. Daar zat ik over na te denken. Ik wil het hebben over de persoonlijke interviews. Het thema het persoonlijke interview.
Ja.
Ik heb er deze week 2 gehad. 1 voor een podcast met Arie Boomsma. Wat echt volgens mij heel mooi wordt.
Wat cool.
En dat ging over rouw en over routines. En bij mij gaat het dan heel snel voor doe het niet routines. Doe vooral niet wat ik heb gedaan. Ja. En eentje was voor een krant en dat is een geschreven interview. Mm. En ik merk dat alles wat ik net heb gezegd over het in het misschien. Dat
hier onzin allemaal niet van toepassing is.
Onzin is. Want het was een heel persoonlijk interview. En ik merk. Ik heb eventjes een levensvraag uit de DM getrokken die we toevallig vandaag kregen. En die ga ik er eventjes bij pakken. Want opeens voelde ik er heel veel bij. Een hele luisteraar die stuurde: ik heb heel veel last van imposter syndrome. Als ik op Instagram kijk, dan lijkt het net of de een na de ander films, boeken, et cetera uitbrengt. Terwijl ik de eerste stappen niet gedaan krijg. Jullie lijken veel vrijer in te staan. En ik heb daar bewondering voor. Ik vraag me af, hebben jullie tips om te maken in plaats van eindeloos overdenken? En vooral, wanneer weet je of iets goed genoeg is om de wereld in te gooien, om aandacht voor te vragen? En ik merkte dat toen ik het las, betrapte ik mezelf erop dat ik dat imposter syndrome, zeg maar, dat eigenlijk misschien nu niet meer zit in mag ik er zijn als schrijver. Straks komen ze erachter dat ik helemaal niks kan en dat ik niet kan schrijven. Maar ik heb dat nu heel erg in eigenlijk alles daarachter. Dus nu met die persoonlijke interviews. Dat ik denk, straks komen ze erachter dat ik eigenlijk helemaal niks te vertellen heb. Mm. Dus over wanneer weet je of iets goed genoeg is om de wereld in te gooien. En om er aandacht voor te vragen, volgens mij is zo'n imposter syndrome er altijd en blijft het zichzelf heel erg verplaatsen. Dus
ja.
Maar wat ik dus nu heel erg de neiging heb om daar weer een beetje controle over te pakken. Dus om die journalist nu al voordat ik de eerste versie heb gelezen heel erg te gaan lastigvallen.
Nee.
Met allerlei. Ja, ik sta echt op het randje en ik weet dat ik het niet moet doen. Ik moet het gewoon even laten. Rustig lezen. Op me laten inwerken. Kijken wat ik ervan vind. Weet je wel dat. Maar ik merk dus doordat dat ik denk, straks heb ik helemaal niet genoeg te vertellen. Dat ze denken, je hebt echt alles wat je hebt in dat boek gestoken. Daarnaast blijft er helemaal niks over. Dat ik dan eigenlijk dus veel meer vertel dan ik wil vertellen. Dus van tevoren neem je voor, hier ligt de grens bij dit. Hier ligt de grens bij dat. En na de eerste vraag, tak, tak, tak,
was
tak.
Alles gewoon al
alles,
soort.
Alles lag er. Alles lag op tafel. God. En dan daarna denk je, deze journalist kan mij neerzetten als een heel vrij, creatief, vrij denkend mens. Maar deze journalist zou me ook neer kunnen zetten als een kind met een moeilijke jeugd. Daarna een soort van wandelende homewrecker. En nu eindelijk na 5 jaar therapie op het randje van de goot bij een leuke man terechtgekomen. Oh god, als ze dit maar niet verpest. Het zou allemaal kunnen. Het zou allemaal kunnen.
Oh, benieuwd naar dit interview? Echt zin in?
Ja, daarom zeg ik, zeg gewoon niet echt nu voor wat het is.
Ga ik echt wel zeggen.
Ja, ik kom er echt nog wel op terug. Maar Misschien komt het ook omdat ik mezelf deze weken zoveel over mezelf heb horen praten. Dat ik denk, serieus, zijn jullie hier nou echt nog steeds in geïnteresseerd? Ja, 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 trauma. Ja, 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 rouw. Bla, bla, bla. En wat
maar
ik
dat
dus,
is altijd het, ja, zeg maar.
Wat ik dus ook heel erg... ik krijg dus ook heel veel vragen over de podcast. En niet zo van... ja, wat leuk, maar zo van, ja, waarom... Ja, want daar zijn jullie echt super open en heel... En je gooit alles op tafel en zo.
Dit vind ik heel irritante vragen.
Ja.
Ik krijg die ook de hele tijd nu.
Precies.
Over hoe open wij hier zijn. Terwijl ik denk, kijk, ten eerste... Hier houden we natuurlijk ook heel veel dingen voor onszelf.
Precies.
Laten we, en dat maakt verder. Ik vind dat niet echt heel erg belangrijk, maar laten we dat gewoon nu één keer zeggen. Het is niet zo'n soort van dit ons hele leven is of alles. Soort. We alles bespreken.
Mm-hmm.
Maar ik vind het gewoon nog steeds heel vervelend dat een soort openheid, eerlijkheid. Nou, kwetsbaarheid, maar ik vind dat nu ook alweer een soort vervelend woord, want het natuurlijk ook zo hyperig. Ja, sorry.
Ja, ja, ja.
Kwetsbaarheid, precies, dankbaarheid. Precies, ik kan het allemaal niet meer aan, want het is allemaal gehyped. Maar dat nog steeds een soort van niet de norm is.
Mm-hmm.
En daardoor ook eigenlijk wel een beetje een negatieve connotatie nog steeds heeft. Alsof het dus een soort van het toch meer waarde heeft als je dingen voor jezelf houdt. Of het soort binnenshuis houdt. Of gewoon nog steeds een beetje dat niet alle vuile was buiten of zo.
Ja. Maar ik merk dus, en dat vind ik heel naar aan mezelf. Ik merk dus dat ik er ook een beetje zo naar ga reageren. Zo van, ja, maar ja, door die podcast verdienen we gewoon heel veel geld. En kan ik schrijven wat ik wil. Kan ik, weet je wel, zo. En dan hoef ik me geen zorgen te maken over dit of dat of zo. Dus ik ga het ergens een soort verantwoorden.
Ja, en dus ook een beetje een soort inderdaad dan de focus verschuiven. Want kijk, wij zijn deze podcast wel ook begonnen omdat we juist...
rijk wilden worden. Nee.
Malou, niet alles draait om geld.
Jammer, hè?
Wat ik wou zeggen.
Ja.
Wij zijn de podcast ook begonnen omdat we juist behoefte hadden aan een soort... Ja, meer eerlijkheid. Het meer kunnen hebben over onderwerpen waar heel veel mensen mee worstelen. Onderwerpen die schuren. Onderwerpen die waar of juist meer nuance in aangebracht mag mm-hmm. worden. Dan je vaak hoort in de media. In de opiniestukken, zeg maar.
Ja.
En we vonden het heel erg irritant dat het vooral een soort mannelijke collega's en vrienden waren. Die allemaal rond een podcastmicrofoon gingen zitten. En alleen maar hun gal de wereld in spuwden. Maar dat is wel... en dat is ook wat we als reacties krijgen van luisteraars. Dat mensen dat heel fijn vinden. En dat het herkenning oproept of troost. Of dat het ze aan het denken zet. Of dat ze het daardoor zelf makkelijker vinden om gesprekken aan te gaan met mensen om hun heen. Of in hun werk. En dat is fucking waardevol.
Ja.
Dus waarom zou... Ja, maar ik herken dit hoor. Dus het is helemaal niet soort van nu naar jou van... Oh, ja. Maar ik... Nee, helemaal niet. Want ik heb dit zelf ook. Ja. Fuck you. Ik stop nu met de podcast.
Dat kan niet. Want wat? Er
komt nog wel veertje.
Heel veel geld aan.
Jezus. Nou, het is alweer duidelijker met Malou tegenwoordig de focus ligt.
Nee, maar...
Helemaal verandert die meid. Ja. Paar bestsellers.
Wat ik wel... ik vind het ook een soort van... Het voelt inderdaad heel erg als kritiek. Terwijl mijn vorige... degene die dat tegen mij zei... was volgens mij begin 60. Dus ik dacht ook van... Ja, het is ook helemaal niet voor jou...
Nee.
Dus misschien moet ik het ook...
En het is ook in dat generatieverschil zit ook heel erg een verschil in dus... waarover zwijg je, wat breek je open. Ook als je dus alleen al naar trauma kijkt, natuurlijk generaties voor ons. Ja, het is niet voor niks dat zoveel mensen last hebben van intergenerationele thematiek / trauma's.
Ja, slash
omdat,
copings.
Weet je wel... / copings, omdat gewoon generaties boven ons inderdaad vaak hun mond bleven houden en alles wel naar het tapijt duwden. En dat is even te generaliserend gezegd, maar dat is wel een trend.
Ja, zeker.
En onze generatie is wel meer dingen soort onder ogen zien, openbreken, bespreekbaar maken. Dus daar zit natuurlijk ook al gewoon heel erg een groot verschil in hoe je met dit soort dingen omgaat.
Ja, en ik denk dus dat het ook heel erg gaat over dat het bijna not done is om ergens op terug te komen. Het is bijna dat als je iets zegt op de radio, in een column, in een podcast, dan is het gezegd en dan is dat wat het is. Dan is dat wat je vindt. En zo fijn, maar dat is heel moeilijk uitleggen van wat ik er zo fijn aan vind om gewoon iedere week met jou de balans op te maken van hey, wat speelt er? Is dat je dus ook gewoon van gedachten kan veranderen.
En dat je daar inderdaad veel meer ruimte voor hebt of zo.
Precies.
In deze podcast.
En ik denk dat dat ook weer een heel goed voorbeeld is voor mensen. Dat klinkt heel. En dat klinkt weer zo stom dat ik dat dan weer niet tegen zo'n boomer durf te zeggen. Van ja, volgens mij maken we iets wat ertoe doet. Omdat het heel erg in het moment is. Het is gaande. Het is nu. En het is heel eerlijk. Dat vind ik grappig. En wat ik ook. Maar ik ging dus ook eventjes naar andere podcasts luisteren. Ik schrok eigenlijk heel erg van hoe er over andere mensen wordt geroddeld. Dat vond ik echt. Dus nu doe ik het dus eventjes een soort van bijna meta-achtige aanklacht. Maar want ik heb het nu over andere podcasts, ik krijg geen naam. Maar ik vond het echt heel intens. Gewoon mensen bij naam. Ja, en die en bla bla. Dacht ik, wow, dit is gewoon een soort van
roddelpraat.
Intellectueel juice-achtig gedoe. Ja, dus
ik luister dus eigenlijk helemaal geen podcast meer.
En het bevalt me wel.
Dus jij wil het ook in onze podcast gaan meenemen.
Een roddelrubriek. Nee, ik denk dat dat gewoon niet bij ons past.
Nee.
En ik denk dat we dan helemaal dus niet meer durven te komen. Hey, komen jullie naar de première van... Nee, sorry. Nee.
Oké, interesting. Leuk, misschien moet ik ook weer podcast gaan luisteren. Ik ben gewoon helemaal een soort daaruit of zo. Het zit gewoon zo niet meer in mijn systeem om dingen te... Ik luister gewoon alleen maar muziek.
Ja, ik luister nu wel weer veel meer boeken. Omdat ik daar weer meer ruimte voor heb. Ja. Ik heb net weer een boek gelezen. Dat was over andere podcasts gesproken. Dat is trouwens niet de podcast die ik bedoel. Waar ik het net over had.
Ja,
maar The Shit Show van Stephanie en Janneke vind ik echt op zijn tijd heel geestig. En ik luister het niet altijd, maar ik luister het soms. Maar ik zag dus op de Instagram van Stephanie dat ze een boek aan het lezen was. En dat boek ben ik ook gaan lezen. En ze heeft het daarna ook getipt. En dat is nu... Ik heb het nu uit. En mijn leven heeft geen zin meer. Ik weet dus ook niet wat ik nu nog wil luisteren als ik onderweg ben. Weet je al dat je echt een soort even alles stom vindt?
Ja.
Dat.
Ja.
Ik boek heet. Ik ga dat niet tippen, want dat vind ik stom. Want zij hebben het al helemaal getipt. En maar het heet Yellowface. Het is heel goed. Dus ja, gewoon klein.
Ik ga het nu wel ook lezen.
Gratis,
toch een leuk tip, dank.
Tipje tussendoor. Dat. Ja. Au. Oh, en ik had een soort ding. Ik was met iemand in gesprek. En ik had een pluisje aan mijn ring. En diegene, we waren zo aan het praten. En die boog zo naar mij toe. En toen haalde hij dat pluisje van mijn ring. En dat vond ik zo aantrekkelijk.
Jezus.
Het was zo iets heel filmisch of zo. Ja, nou dat had ik. Dat heb ik allemaal meegemaakt. Maar heb je dat niet? Als iemand zo...
Ik weet gewoon even niet wat ik moet zeggen.
Vind je me dom?
Nee, ik vind je nooit dom.
Maar...
Nee, ik vind het heel lief. Ik vind het gewoon zo grappig met inderdaad aantrekkingskracht of wat je wel of niet aantrekkelijk, sexy, geil, leuk vindt aan iemand. Dat zo willekeurig is. En dat je dan ook zo dus kan overvallen. Ik bedoel, jij zou toch nooit voor dit moment hebben gedacht, oh,
nee.
Iemand die een pluisje van mijn ring afhaalt, die vind ik aantrekkelijk.
Ongevraagd.
Ja.
Ja.
Het is inderdaad, ja, het, maar het is inderdaad iemand, ja, wat jij zegt, iemand ziet je gewoon soort van heel dichtbij en ja, he pays attention of zo.
Ja, het was heel
en
gek.
Dat is gewoon heel.
Ja, want ik vond hem verder helemaal niet aantrekkelijk of zo. En het was ook helemaal geen
jammer
opwindend gesprek, maar het was gewoon zo ineens zo huh? Dat.
Ik door, ja, daarna helemaal horny.
Doorpraten. Je maakt het zo zonde wat jij nu met mijn blokje doet.
Oké, wat jij nu met mijn blokje doet, daar mag jij niet in inbreken.
Precies. Nou, ik had dus in het draaiboek opgeschreven.
Rinsen, snij het er maar uit.
En daarna houdt Tatjana haar mond. Nee,
haar grote mond.
Dat staat trouwens overal in dat draaiboek. Oh, dat is ook nog wat mensen zeggen over de podcast. Van ja, maar je gaat toch gewoon. Weet je wel, het klinkt echt alsof je gewoon gaat zitten en ja, een beetje gaat lullen. Wij maken een draaiboek, mensen. Ja.
Oh ja, ik heb juist dat echt mensen heel erg vragen. Nou, dat ze gewoon vragen van, maar hoe bereiden jullie dat dan voor? Gaan jullie ook al van vooraf met elkaar bellen en zo?
Ik moet echt jongere vrienden.
Ja, want ik heb juist best wel dat mensen soort ook wel echt impressed zijn. En ook dat wij er inderdaad, nou, dan ga ik toch iets over geld zeggen, maar dat we er inderdaad dan ook aan verdienen. En zodat mensen zeggen van, oh wow, dat is wel echt leuk en goed. En ja. Dus inderdaad, je hebt ook wat jongere vrienden
ik heb
nodig,
jongere
denk ik,
vrienden
om het een beetje
nodig
in balans te houden.
Ja.
Kan je ook mee naar de Taylor Swift film de volgende keer? Lekker cringe. Oh, cringe.
Leuk.
Cringe, lekker
zelf.
Cringe.
Je hebt het helemaal omarmd, wat goed. Dat, had jij verder nog wat dingen op de agenda staan?
Nou, ik heb een nieuwe bank besteld.
Oh,
en dat heeft
yes
ongeveer een jaar geduurd. Nou, jij weet dat wel, want
ja,
ik heb het hier om.
Wat voor? Ik ben enthousiast.
Ja,
staat ook in het draaiboek.
Ik ben nog een beetje.
Malou reageert enthousiast op de bank van Tatjana.
Er staat niet eens in dat ik het al heb gekocht.
Ja.
Maar ja, het is een ribfluwelen. Een soort. Niet heel grof, maar een beetje subtiele ribfluweel. En een beetje okergeel-oranje.
Oh.
Ja, het is wel echt. Of nee, eigenlijk wel echt oranje-bruin. Iets donkerder.
Mm-hmm.
Ik denk dat hij heel mooi is. Maar ik heb hem online gekocht.
Ja.
Dus ik vind dat ook gewoon spannend. Maar dat is het. Ik vind het dus fucking spannend. Het is een soort. Hoezo vind ik een bank aanschaffen? Ik kan het gewoon bijna niet aan. Ik heb hier echt. Nou ja, nogmaals. Dus al met al een jaar of gedaan, natuurlijk niet een jaar deden te kijken, maar meerdere keren dat ik op het punt stond om te kopen, of mm-hmm, een bank te kopen, en dan steeds toch het soort van wegduwen. En ik weet gewoon, ja, zoals u kan horen, luisteraar, ben ik erg aan het soort intern analyseren deze week waar dingen vandaan komen. Ik heb een paar weken geen therapie, dus ik doe zelf maar het werk. Maar ook hiermee, dat ik echt denk, ja, waarom? Want het heeft dan heel erg te maken met soort. Nou, mijn oude voddenbank die Stevie helemaal heeft aangetast.
Mm-hmm.
Die moet al mijn huis uit. Ik heb geen eens een schroevendraaier. Hoe krijg ik dat ding los? Alle komende weken dat grovel op straat mag, kan ik niet 's avonds. Dus ja, moet ik weer naar Bergen. Gewoon helemaal zo dat je hoofd zo overuren maakt in doemgedachten. Terwijl uiteindelijk, het valt altijd mee, dit soort dingen.
Ja.
En het kan ook even kut zijn, maar dan you'll get over it.
Ja.
Maar het is heel erg een soort anticiperende. Angst, doemdenken, beren op de weg zien. Maar ik kan daar dan helemaal door verblind raken. Dus dan, en dat ik het dan dus ook echt niet ga doen.
Mm-hmm.
En nogmaals, dus een jaar niet ga doen.
Ja, en dat je dan denkt, te moeilijk komt wel.
Ja, en het is ook wel dat ik gewoon altijd een beetje fases hierin heb. Dus dat ik ook denk ik gewoon dan een soort van even heel erg moet aanvoelen van. Ik had natuurlijk in het voorjaar, ik heb dan zo mijn huis geschilderd en daaromheen ook wat nieuw, ook wat ander nieuw. Hoe heet het?
Meubilair.
Design.
Maar
ja, nu design. Maar nu gewoon al maanden weer zit ik terug vanuit Amerika gewoon aan het ergeren. Gewoon elke dag erger ik me aan die kutbank. En durf ik gewoon eigenlijk geen mensen hier uit te nodigen. En nou ja, ze komen toch. Maar
ze komen toch. Staan gewoon de hele tijd voor de deur.
Ze staan gewoon de hele tijd voor de deur. Slapen hier. Ja. What the fuck. Ja.
Rinse heeft het met zijn wasmachine.
Hij
is echt al anderhalf jaar aan het kankeren op zijn wasmachine. En dan is het weer.
Ja.
Dan loopt hij weer vast. En dan moet het weer gereset. En dan stinkt. En dan komt die was er weer zuur uit. En dan ruiken de kleren zuur. En dan denk je echt, gast, het is echt één druk op de knop. En je hebt een nieuwe wasmachine. Nou, jongen, het is een opgave. Het is
maar wat zit er bij hem achter, weet hij dat?
Ja, hij is gewoon knettergek.
Kan hij mij even bellen straks?
Ja, nee, ik weet het niet. Nee, maar het is ook zo heel grappig, hè, hoe dat werkt met grote uitgaves. Dat als je uit eten bent, hebben we het ook wel eens over gehad. Uit eten bent, sta je in één keer op en denk je, hey jongens, this one's on me. Ja, en dan voor hetzelfde geld,
100 euro verder.
Precies. En voor hetzelfde geld een salontafel, waar je waarschijnlijk jaren en jaren denk je, sorry hoor, 400 euro voor een salontafel. Ja. Ik dacht het niet. Weet je wel, dat is zo raar.
Maar ik heb het nu met geld, boeit me echt even helemaal niet. Daar heb ik ook echt niet over nagedacht. Ik dacht, ja, volgens mij zie, weet ik veel.
Wat fijn. Nou, ja, maar het is zo fijn om iets
euro,
moois.
Prima.
Iets heel moois voor jezelf te kopen. En je hebt het ook echt verdiend. En je huis verdient het.
Want dat is het ook. Ik vind dan gewoon mijn hele huis geweldig. Maar ja, een bank is gewoon zo'n centerpiece in je huis. En als je die haalt, is het toch gewoon een soort net jammer.
En ga je de nageltjes van Stevie eruit laten trekken?
Ja, ze krijgt gewoon kleine handschoentjes aan. Dus de hele dag moet dragen.
Ik had er gewoon met zo'n tangetje alles eruit laten trekken.
Zeker, ga ik zeker doen.
Doen ze in Thailand ook, bij al die leeuwen. En dan kan je ermee op de foto. Doen ze de tanden en de nagels eruit.
What the fuck.
Ja.
Dat is echt ziek.
Ja, tuurlijk is dat ziek.
En ik weet dat jij dat ook ziek vindt, maar dat wist ik helemaal niet eens. Dus ik ben gewoon in shock.
Oh, weet je wat ik een keer heb gedaan? Dat is echt heel erg.
Tanden uit leeuw gehaald?
Nee, ik heb dus een keer, toen was ik 21... En toen was ik met Jack...
Lieg niet, het was vorig jaar.
Nee, ik was echt 21. En ik was met Jack, Daan en Koen, mijn ex, in Indonesië. En toen zijn we naar zo'n olifantenpark geweest. En hebben we zo rondjes op olifanten gereden. En echt waar je nu
heb
zo
jij
al
dat
die...
gedaan?
Ja, dat heb ik gedaan. Ja, en ze hadden natuurlijk gezegd... Nee, maar deze olifanten zijn gered van een of ander... Nou, van iets wat nog erger was. Maar ze moesten dus daar allemaal kunstjes doen en zo. Het is zo erg.
Nee, wat zielig.
Ja, I know. Maar dat was het besef. Het besef van een 21-jarige op vakantie.
Dat heb je dan gewoon
Ja, dat
niet.
Had ik gewoon niet. Ik bedoel, laat staan dat ik iets wist over het neocoloniale gegeven van Bali. Waar iedereen het nu over heeft. Niemand.
Niemand kan het
goed,
zeggen.
Dat heb ik dus gedaan.
Dus nu een wijdverspreide
boodschap.
Wel leuk
dat het zo van jouw nieuwe bank naar mijn dierenmishandeling gaat.
In mijn blokje stond ook, Malou houdt nu haar grote mond, maar helaas ook niet gebeurd.
Weer over dierenmishandeling.
Niet weer.
Malou haalt frikandel uit haar mond en praat een keer niet over het doodmaken, rijden of het verminken van dieren. Ik werd gebeld door... Ik stond dus... Dat was heel grappig. Ik voelde me zo hypocriet. Ik ben aan het proberen om Esther Ouwehand in Dit Komt Nooit Meer Goed te krijgen. Mm. En toen werd ik gebeld door de persvoorlichter. Of de iets van de campagne. Terwijl ik dus saté stond te rijgen.
Nee, voor je etentje. Ja,
allemaal pan op het vuur met pruttelende rendang en kip. En een bessenjek en garnalen zo. En ik dacht, zo die pinnen.
Oh my god.
Zo. Hoi, nee, maar ik vind het echt zo belangrijk om je zo graag eens de oude hand ontvangen. Bla bla bla. Kut wijf, jongen, ik. Zo. En ik zag mezelf.
Oh, wel leuk dat je dit vertelt.
Ik kwam zo uit mezelf en ik keek gewoon naar iemand
neer
die met haar doordrenkte marinade handen. Wat je trouwens nooit moet doen als je net nieuwe gel nagels hebt, want dan wordt het geel. Gele vingers op zo en dat je dan gaat bellen met de Partij voor de Dieren.
Kortom, iemand die haar ketting met hypocriet nog steeds
met verven draagt
verdient.
Maar ik ben heel benieuwd naar je bank. I love it. Ik vind het zo goed dat je het hebt gedaan.
Ik heb er zin in. Ja, en het schijnt dus wel. Kijk, ik denk niet dat hij helemaal ongeschonden blijft. Want die nagels van Stevie, die zijn gewoon killers.
Mm-hmm.
Maar het schijnt wel dat dit materiaal wel echt minder aantrekkelijk is voor katten. Dus
ja,
let us pray.
Precies.
En anders ga ik gewoon de hele tijd met deze planten buiten daar terroriseren.
Oeh, mag ik dat ook een keer doen?
Zeker.
Leuk, oké.
De eer is aan jou.
Laten we doorgaan.
Door.
Weer die lange.
My favorite.
Tips.
Oh, ik heb zo'n mooie film gezien. Als ik eraan denk. Heb jij hem al gezien?
Nee, nog niet. Maar ik wil hem heel graag zien. Omdat ik die actrice...
Nou, ik ga ook niet te veel spoilen. Want ik denk dat echt heel veel mensen hem zo mooi vinden. Maar het is dus Past Lives. En ja, ik weet het niet. Ik ben er nog steeds gewoon... Ik heb hem nu precies een week geleden gezien. Of 6 dagen geleden. En ik ben er gewoon elke dag mee bezig.
Oh, wat goed.
Ik ben gewoon zo... Gewoon zo diep geraakt. En het is wel grappig. Want eigenlijk... Het is best wel een soort... eenvoudige film. Dus het is eigenlijk heel erg dat show don't tell principe, wat je natuurlijk ook in literatuur kent, maar eigenlijk in elke vorm van verhalen vertellen.
Literatuur! Ja, sorry.
Literatuur, show don't tell principe. U kent het wellicht. Maar ik ben hier zo mee doodgegaan in mijn opleiding. Gewoon dus show don't tell, show don't tell, ja. Show don't tell. Maar ja, dat het dus nergens een soort dikker bovenop legt. Of helemaal niet uitleggerig. Maar het gaat dus over een liefdesrelatie. In verschillende vormen. Dus op een gegeven moment is het uit. En dan in verschillende fases van de levens van die twee mensen. En op een gegeven moment is het dan weer een soort aan. En dan gaat het weer uit. En dan zien ze elkaar alsnog een keer. En dan komt er ook nog... Het is op een gegeven moment ook bijna een soort driehoeksverhaal. Want dan komt er iemand anders die met een van hen een relatie ook heeft. En het speelt zich deels af in Korea en in China en in New York. Ook heel erg. Dus ik had ook meteen natuurlijk weer mega nostalgisch in New York.
Oh, wat vibe heerlijk.
Te pakken. Maar het was zo... Het verhaal was prachtig. En ik denk dat iedereen die gewoon... gevoelens heeft gehad voor een ander persoon, waarschijnlijk voor meerdere personen, gewoon er iets in herkent. Dat je gewoon soms zo erg kan terugverlangen naar een bepaald gevoel of een bepaalde connectie of een herinnering die gewoon nog zo levendig voelt, ook al is het misschien 20 jaar geleden. En gewoon datgene wat iemand in jou heeft gezien of heeft aangeraakt, dat gewoon toch de rest van je leven met je mee blijft, ja, met je mee blijft dragen, zeg maar. En dan ook nog gewoon cinematografisch prachtig, gewoon gefilmd en qua muziek. En die acteurs waren geweldig. En dus ook hele mooie, interessante plekken ter wereld natuurlijk. Maar ja, ik ben gewoon nog helemaal zo'n soort van ervan ontdaan, weet je wel. En ik was er dan met de persoon waar ik nu mee aan het daten ben. En...
Oh, de persoon waar je nu mee aan het daten bent.
Ja. Dus dat was...
Ah, oh, zo lief.
Nou.
Zo cute.
Dus dat was ook wel... Ik was wel gewoon natuurlijk weer super melancholisch geworden... door dus ik dacht weer half te huilen op zijn schouder. Maar het was... het is echt een prachtige film. En het is ook heel erg een film voor dit seizoen, vind ik. Omdat je denkt toch dat mensen toch wel herkennen... dat je in de herfst of winter of gewoon het najaar... best wel een soort meer reflectief bent, naar binnen gaat, veel voelt. Of meer voelt misschien dan in de escapistische zomer. Dus deze film past daar wel heel mooi bij.
Wat goed.
Ja.
Mooi.
En jij?
Ik tip dit boek. Ik heb het naast me liggen. Het is een kookboek van Eva Postma de Boer. Vriendin van mij, Bourgondisch. Mm-hmm. Recepten uit Eva's groene Franse keuken. En het mooie aan dit boek is... Het is teringzwaar. Er staan hele mooie foto's
dat
in.
Dat is het mooie aan dit boek.
Ja, ja, ja. Nee, maar het is 1,7 kilo.
Wow.
Dus het is echt veel. En dat komt omdat het boek is ingedeeld in de seizoenen. Dus je hebt allemaal mooie groene gerechten. Het begint bij winter en dan andere seizoenen. En ik pak hem er even bij. Ik laat even een plaatje zien. Het zijn hele mooie foto's. Het zijn ook
heel mooi.
Analoge foto's. Maar luister, als ik zeg pannenkoek met paddenstoelen ragout.
Oh my god, lekker.
Dat wil je in je leven.
Geef mij dat.
Ja, dat. Dus ik vond het heel fijn. Omdat ik voelde me echt fijn. Ik was lekker 2 dagen weer aan het koken. Ik was Indisch aan het koken. En ik dacht, ik moet echt weer vaker gaan koken. Het is echt gênant hoeveel eten ik bestel. Of eventjes haal. Of van, ja, je hebt nu ook dat, ze noemen dat girls dinner, toch? Of
ja,
dat?
girls dinner. Ja. Op TikTok is dat een trend.
Ja, nou, ik schijn onwijs trendsetter te zijn. Want...
Ja, want even kijken wat dat is. Dat is bijvoorbeeld dat je gewoon een soort...
Eén ding
macaroni
eet
met een komkommer ernaast of ja. Zo. Gewoon... Ja, droge macaroni met of een omelet gewoon elke dag. Die fase heb ik ook echt.
Precies.
Gewoon omelet met spinazie.
Ja, nou, ik heb heel vaak de vega burger en sla. gehad. Oh ja. Gewoon de vegaburger en sla. Dus kijk wat voor trendsetter ik ben. Daar pestte jij mij 1,5 jaar geleden al mee.
kijk maar nu, hetzelfde.
En ik wil weer wat gezonder eten en wat gevarieerder eten. En ja, dit is echt. Het komt deze week uit, dit boek. En
leuk.
Het is fantastisch. Ja, dat.
Oké. Okay.
Nou, ik ga weer op een knopje drukken.
Oké. Een luisteraarsbericht.
Mm-hmm.
Dank voor de fijne podcast. Ik heb een levensvraag voor jullie. Ik heb 1 aantal jaar geleden een gesprek gevoerd met mijn ouders, waarin ik heb aangegeven dat ik een ander soort relatie met ze wil. Omdat ik het gevoel had dat ik meer een vriendin dan een dochter van ze was. Ze deelden veel hele persoonlijke dingen met mij over zichzelf en de relatie tussen hun beiden. Dit maakte dat ik het gevoel kreeg emotioneel voor hen te moeten zorgen. Dit had een hele negatieve uitwerking op mijn eigen mental health en ik heb veel last van angst en stemmingswisselingen of stemmingsklachten. Ik heb toen met behulp van mijn psych het gesprek met ze aangegaan en daar was ik heel trots op. Sinds die tijd geven ze mij meer ruimte en dumpen ze minder trauma's op mij. Ook is er een hoop veranderd. Mijn ouders zijn uit elkaar, ik ben tante en ik zit veel beter in mijn vel en ik kan beter grenzen aangeven. Toch mis ik de diepgang die ik in mijn vroegere relatie met mijn ouders, vooral moeder, had. Ondanks dat ik niet terug wil naar die zorgrol die ik vroeger heb gehad, heb ik nu het gevoel dat mijn familie totaal niet meer weet wie ik ben en waar ik mee bezig ben. Dat voelt heel eenzaam. Ook mis ik waardering en voel ik mij niet gezien door hen. Ik spreek ze soms weken niet en het lijkt alsof ik niks hoor als ik zelf geen contact opneem. Het contact was vroeger veel intensiever, ondanks dat het dus too much en verstikkend was. Hoe kan ik aan deze relatie werken zonder weer terug te vallen in de dynamiek van vroeger? En hoe behoud ik daarin de balans en bescherm ik mijn grenzen? Of moet ik accepteren dat dit de consequentie is van mijn gesprek en mijn waardering elders zoeken? Ik ben benieuwd naar jullie immer wijze inzichten. Liefst een trouwe luisteraar.
Ja, een band met een ouders, met je ouders is echt zo. Ik vind het zelf ook altijd heel complex hoor en heel moeilijk. En ik begrijp heel veel van deze vraag.
Mm-hmm.
En ik denk dat eigenlijk dat laatste, of moet ik accepteren dat dit de consequentie is, die valt af. Want ik denk dat een relatie nooit af is. Dus alles heeft consequenties, maar dat wil niet zeggen dat die consequenties dan een eindpunt zijn. Weet je, je blijft altijd in ontwikkeling en ook een relatie met je ouders altijd in ontwikkeling. Zo ook je behoeftes. En ja, soms is het toch wel eventjes nodig om een hele harde grens te trekken. Om heel even duidelijk te maken dat wat er gebeurt, dat dat echt niet goed is voor jou. Volgens mij heb je dat echt super goed gedaan. Maar nou ja, als je kijkt naar vooral die moeder, of jouw moeder, en dat je toch ook wel dingen mist aan haar. Ja, volgens mij kan je dat gewoon. Ik denk namelijk dat iemand dat heel fijn vindt om te horen. Omdat het best wel een heftige boodschap is van, hey, het is too much. Als je die boodschap heel goed heb kunnen overbrengen, dan denk ik dat een boodschap met, hey, too much, het was nu een beetje too much. Een beetje too much distance. Ik voel toch wel een beetje te veel afstand. Dat eigenlijk
ja,
heel
en ik mis
prettig,
je dus gewoon
ja,
heel
dat
erg.
Dat heel erg prettig is eigenlijk om te horen. En ook omdat er natuurlijk, de situatie is ook heel erg veranderd. Dus dat vergt ook weer om nieuwe inzichten, omgangsvormen, maar ook nieuwe behoeftes.
Mm.
Ja, ik vind het eigenlijk heel logisch dat je dat zo
ik
voelt.
Ook.
Ja.
Ja, en ergens misschien ook wel. Het is sowieso echt heel goed dat je dit proces bent aangegaan, denk ik. En dat je dus ook merkt dat het nu ook met jou beter gaat. En dat je misschien ook gewoon beter dus ook je grenzen voelt en weet wat je wel en niet wil. En ik denk dat je daar dus ook heel erg op mag vertrouwen. Want je zegt natuurlijk ook van, ik ben bang dat ik, weet je wel, dat het misschien weer, ik wil echt niet dat het terug gaat naar vroeger. Daar ben je misschien ook wel bang soms voor. Of dat je dus ook tegenhoudt om het gesprek dan nu weer opnieuw aan te gaan. Terwijl ik denk dat je dus ook, het klinkt alsof je super gegroeid hierin bent. Alsof je nog veel meer zelfkennis hebt.
Mm-hmm.
En dat neem je ook allemaal mee. En ik denk dat inderdaad wat jij ook zegt, Malou, dat het gewoon het beginpunt is van dit eigenlijk allemaal bespreekbaar maken.
Ja.
En dat kan gewoon op een hele, denk ik, open manier. En dat je ook gewoon zegt van, ik weet het ook allemaal niet nog precies. En het is denk ik ook dat ze het gaandeweg met elkaar moeten uitvogelen. Maar ik mis ook wel een bepaalde diepgang. En is dat voor jou, voor jullie ook zo?
Ja.
Zullen we gewoon proberen om daar een soort nieuw evenwicht in te vinden? En dat, daar is natuurlijk geen blauwdruk voor of geen handleiding voor. Maar
ja.
Je kan er alleen ook achter komen als je het gaat proberen weer.
Ja, wat ik heel erg merk is, wat ik heel erg herken, is dat mijn moeder is bijvoorbeeld heel voorzichtig. Heel voorzichtig met mij opbellen of zo. Omdat ze dan denkt of bang is dat ik daar niet op zit te wachten. Want
oh ja.
Of dat ze stoort. Of dat het te veel is. En dat. Dat kan ik me ook wel voorstellen dat als je zo'n gesprek hebt gehad, dat mensen wat voorzichtiger met je worden. En daarin is het aan jou om heel erg goed aan te geven tot hoever wel en hoever niet. En wat ik heel goed vind hieraan is, je hebt nooit de deur dichtgegooid. Die staat gewoon op een kier. Dus je kan hem zo open en zo dichtzetten als je zelf wil. En het kan ook zijn dat je nu, weet je, ja, ik zou inderdaad dit gesprek gewoon blijven voeren. En misschien ook gaan voeren wanneer het wel in balans is. Zodat, stel dat er straks wel weer een periode komt waarin je toch behoefte hebt aan wat minder. Weet je, of dat het weer een beetje neigt aan hoe het was. Dat je daar ook weer veel makkelijker over kan praten. En dat er misschien op een gegeven moment ook helemaal niet meer zulke gesprekken nodig zijn. Dat je gewoon even tegen je moeder kan zeggen, oké, too much information. En dat het dan door, weet je wel, dat.
Ja.
Dat is ongeveer wat mijn moeder altijd tegen mij zegt. Too much information.
Weet je wat heel grappig was?
Nou?
Op jouw boekpresentatie kwam ze op een gegeven moment jouw moeder naar mij toe. En toen gaf ze me gewoon zo knuffel, was heel cute. Toen gingen we gewoon even kletsen over jouw boek en over dat we allemaal trots op je zijn, bla bla. En toen, op een gegeven moment, toen zei ze, ik kan dus niet echt naar jullie podcast luisteren. Want gewoon naar je dochter luisteren die over seks en zo praat. Dat kan ik gewoon echt niet aan.
TMI.
Ik snap het.
Ik denk dat de meest gebruikte zin is die mijn moeder tegen mij zegt. TMI. Ja, ik vind het altijd heel erg leuk om hele gore dingen te zeggen waar mijn ouders bij zijn. Vind ik heel grappig.
Echt gewoon een recalcitrante puber zit gewoon nog in.
Serieus.
Ja, dat wisten we ook al wel, maar hierin wederom bevestigd.
Ja. Ja, ik zie dat zelf gewoon als humor, maar...
Sorry.
Ja.
Leuk einde.
Goed. Wil je met ons samenwerken? Dan kan dat. Stuur een mailtje naar tussen30endoodgaan@gmail.com. We krijgen echt ontzettend veel leuke samenwerkingen binnen. Die komen er ook aan. Zijn we heel blij mee. Blijven we ook heel blij mee. Ja, want geld, weet je wel. Nee, grapje. Malou.
Anyway. Malou, je bent echt zo erg vandaag door geld geobsedeerd. Maar manifesteren, hè? Dat is echt jouw
dat is echt mijn ding. Ja, manifesteren, dat doen vissen.
Doen vissen, lekker, good for you, gefeliciteerd. Samenwerken, je weet ons te vinden. Luisteraarsberichten, vragen kunnen ook naar ons e-mailadres tussen30endoodgaan@gmail.com of via onze Insta. En we zijn er komende week met een extra aflevering via onze Petje Af pagina. Gaan we lekker extra gossipen over van alles en nog wat. Vooral over onszelf. Maar wellicht over een paar andere mensen. Die weten het niet wat er gebeurt.
Weet het niet.
Boek bespreken, et cetera. Volgende week gaan we weer met de reguliere. Dus,
doei.
Ciao, ciao.
Doei.